Hallo allemaal, welkom weer bij de 6e aflevering van Voorheen, de Boekhandel over het Water podcast. Op dat voorheen kom ik zo terug. Eerst ga ik laten weten wie hier allemaal bij mij aan tafel zitten in Boekhandel over het Water in Amsterdam-Noord. Om te beginnen, Lot Doesen.
Yes.
Hallo Lot.
Hallo Joost.
Welkom terug. En wij hebben voor het eerst in ons nog maar relatief korte bestaan een gast.
Yay.
En die gast is Luc Tepe.
Hallo.
Mijn collega.
Ja. Want jij bent Joost.
Want ik ben Joost.
Jij bent Joost
Baars. Had ik dat niet gezegd?
Nee.
Oh, nou, bij deze, ik ben Joost, Joost Baars.
We zijn alle drie werkzaam hier.
Ja.
Dus we zitten als een collegiaal overleg, haast. Maar we missen Ebi. Ja. Om tafel.
Wij willen vaker gasten aan tafel uitnodigen. En dat heeft ook te maken met de andere naam die we deze podcast gaan geven.
Ja.
En daar wil ik eigenlijk jou, Lot, vragen om daar eerst eens iets over te zeggen.
Ja, dat is goed. Dus de podcast heet vanaf nu De Lezers van Over het Water. En we hebben daarvoor gekozen omdat deze podcast heel erg gaat over de mensen in de boekhandel. Jij en ik zijn, naast dat we boekverkopers zijn, ook lezers. En het gesprek dat we willen voeren in deze podcast gaat heel erg over lezen en de boekervaring, de lezenervaring. En wij ons allebei, Joost en mij, leek het heel leuk om vaker lezers uit de winkel te kunnen uitnodigen. Omdat we dat ook doen in de winkel, praten met elkaar,
ja,
over lezen, ja, en over boeken. En onze lievelingsgesprekspartner is Luc.
Hey.
Althans, de mijne.
Als ik dat zeg, krijg ik problemen thuis. Maar ik vind je ook heel leuk.
Dank je.
En voor deze eerste gast, voor deze eerste keer hebben we als gast Luc uitgenodigd. Die ons straks iets gaat vertellen over een echt gigantische stapel boeken.
Ja, ik weet niet of ik het over ze allemaal ga hebben, maar ik heb er veel meegenomen.
Ja, we gaan het gewoon, we gaan kijken,
ja,
hoe ver we komen. Alright.
Maar we gaan eerst eten.
We gaan eerst proeven.
Lezen gaat het beste als je wat gegeten hebt.
Zeker, zeker. Dit is een prachtig bruggetje, weet je dat? Omdat het kookboek waaruit ik gekookt heb, het heet Midnight Chicken van Ella Risbridger. Die geeft ook een aantal recepten voor dingen die je kunt eten tijdens het lezen.
Oh, kijk.
En ze heeft bijvoorbeeld een recept, dat wil ik nog steeds maken. Dat heet zoiets als zwarte rijst met zalm voor als je vastzit in een boekhandel. Midnight Chicken heb ik uitgekozen omdat het een van mijn favoriete kookboeken is. En het veel te weinig bekendheid heeft gekregen. Het is echt, denk ik, al wel 4 jaar oud.
Okay.
Ik moet altijd praten als brugman om het te verkopen, terwijl het een van de beste boeken is die ik ken. Vooral qua receptuur. De receptuur is heel goed. Als je doet wat in het recept staat, wordt het echt fantastisch lekker. Mm. En het zijn, het heet Midnight Chicken omdat het uitgangspunt is, op een dag trof zij zichzelf aan, eigenlijk midden in de nacht, op de keukenvloer. En ze kon niks meer. Ze was een soort van mental breakdown.
Ja.
Ze lag op de grond. Toen kwam haar partner thuis en die zei, wij gaan kip maken. En toen hebben ze midden in de nacht,
oh, wat goed,
een kip gebraden. En toen hervond ze haar zin om te leven. Dus de ondertitel is, en andere recepten die het waard zijn om voor te leven. Als je het hele boek leest, want het is ook echt grappig genoeg echt een leesboek, dan, ja, kom je er ook achter dat het niet alleen voor haar echt een ding is, die recepten om voor te leven. Er zit ook nog een verhaal achter en dat kom je helemaal aan het eind, kom je daar
uit.
Ja. Maar, en voor haar zijn recepten gaan altijd over verbinding met mensen. En tegelijkertijd gaat het over, hoe kan ik mezelf zo gelukkig maken, mogelijk maken door in mijn eentje dit of dit te eten. Ik heb heel veel van haar hartige recepten gekookt. Er staan een paar fantastische tomatensausrecepten in voor de pasta. Er staan een paar fantastische rijstrecepten in. Maar ik had er nog nooit iets uit gebakken. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb gemberkoekjes met geitenkaas gemaakt. Het zijn een soort sandwiches van koek.
Ja.
De koekjes zijn een beetje echt goudbruin. En dat komt...
Ze zien, als ze niet zo onregelmatig rond zouden zijn, zou ik denken dat je ze in de winkel had.
Ja, hè? Ja. En dat heeft te maken met dat er stroop in zit. Zij doet...
Wat voor stroop?
Ja, zij doet volgens mij golden syrup en donkere Moscovado suiker. Dat is moeilijk te krijgen in Nederland.
Ja.
Maar toen dacht ik, ik heb zo'n beetje zitten kijken waar je dan golden syrup mee kunt vervangen. En wat eigenlijk donkere Moscovado suiker is. En toen dacht ik, ik kan ook gewoon bruine bastardsuiker doen. En stroop. Gewone keukenstroop.
Okay.
Want het gaat om dat vochtige, dat een beetje, dat gekarameliseerde smaak die in Moscovado suiker zit.
Ja.
En dan daartussen zit dus geitenkaas gemengd met peper en zout en olijfolie. Dus het is een zoet, hartige combinatie. Ik heb ze alleen nog maar losgegeten, de koekjes. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik zou zeggen...
daar gaan we, jongens.
Daar gaan we. Proeven allemaal. Dan zal ik ondertussen even nog vertellen dat het grappige aan dit kookboek is... dat het ook besproken is in het radioprogramma Mangiare. En ze daar dus ook allemaal super enthousiast waren. En ik heb Petra Possel later wel eens gesproken en die zei... En verkoop je dat boek nou goed? En ik zei, veel te weinig. Dus ondanks dat het al 4 jaar oud is... wil ik toch heel graag nog een lans breken voor dit fantastische kookboek. Vertel.
Onwijs lekker.
Ja!
Eens.
Zeg maar, een soort enorme smaakexplosie. Mm-hmm. Echt heel lekker. Wat ik er grappig aan vind, is dat het me ook... maar dan kan je aanzien dat het echt kunst is... dat het me doet nadenken over wat een koekje eigenlijk is.
Het is eigenlijk een filosofisch statement.
En de beste kunst laat je nadenken over wat de vorm is waar je de kunst in beleeft. Eigenlijk inhoudt. En een van de dingen die dit dus... Die dit volledig ongeschikt maakt als koekje... is dat je onmogelijk een heel pakje van achterover kunt slaan. Zo heftig is het. Maar dat is juist eigenlijk wel goed.
Ja, ja, je hebt gewoon genoeg aan
je gast gewoon één zo'n koekje geven en die zegt dan, prima,
ja,
hartstikke lekker.
Vertel Luc, durf je de geitenkaas aan?
Ja, dat is wel een beetje een obstakel. Ik hou niet zo van geitenkaas, maar verder vind ik het echt heel lekker.
Ja, vind je het echt heel lekker?
Ja. Ja, en wat jij zegt, er zijn heel veel verschillende, wat jij Joost zegt, er zijn heel veel verschillende smaken inderdaad. En dat is heel lekker.
Ik vind het ook zo goed hoe dat allemaal in balans is. Dus ik proef dus het zoet, ik proef de kaas, ik proef het zout, ik proef de graan, ik proef de gember.
Ja.
Allemaal, ze bestaan allemaal naast elkaar, ze annuleren elkaar niet. Wat je dan wel eens hebt als je...
Ja.
Als je Ik zou nog iets leuks willen zeggen over dit boek.
Ja.
Dit boek maakt bij mij heel duidelijk hoeveel hekel ik heb eigenlijk aan kookboekenfotografie.
Want hier staan geen
foto's in. Want hier staan geen foto's in. Hier staan gewoon tekeningen in en die zijn heel vriendelijk. Heel vriendelijke stijl.
Ja.
En dat vind ik prettig. Het nadeel van kookboekenfotografie is, vind ik altijd, dat het gerecht er dan uitziet op een manier waarop jij het nooit zo zou krijgen. En dan voel je je zo inadequaat, terwijl het helemaal nergens voor nodig is. Want,
En wat ik heel irritant vind, is dat het vaak de styling van de foto niet overeenkomt met het gerecht. In de zin van dat er vaak grotere stukken opstaan bijvoorbeeld, dan in het gerecht wordt beschreven. Nou, dit was
Midnight Chicken
van dus Ella Risbridger. Doe jezelf een plezier en koop het, zou ik zeggen. En kook eruit vooral ook.
Ja, dat brengt ons bij het hoofdthema. En daarmee ook de hoofdgast, Luc Tepe. Jij hebt een stapeltje boeken meegenomen.
Ja.
Kun je ons daar iets over vertellen?
Ik heb meegenomen boeken die heel vaak op BookTok getipt worden als hier moet je van huilen. En dan ga ik het vooral hebben over The Song of Achilles van Madeline Miller. En They Both Die at the End van Adam Silvera. En ik weet niet of we het over de andere boeken gaan hebben, dat merken we nog wel.
Noem ze toch even, okay. Want dat vind ik wel leuk.
Ik heb bij me ook nog The Fault in Our Stars van John Green. Watch Over Me van Nina LaCour. Ugly Love van Colleen Hoover. En Kraai en Koninkrijk van Leigh Bardugo. Maar dat is Crooked Kingdom in het Engels. En ik wou het hierover hebben omdat er worden heel vaak lijstjes gemaakt op BookTok van deze boeken ga je van huilen.
Luc, voordat je begint,
ja.
Leg deze Gen X'er even uit wat BookTok is. En de andere Gen X'ers en upwards die naar deze podcast luisteren.
Ja, is goed. BookTok is de, zeg maar, het deel van TikTok mm-hmm. waar mensen het hebben over boeken. TikTok, dat ken je natuurlijk wel. Dat is een app waar je
korte filmpjes maakt. Ja.
En daar is dus BookTok is nu heel groot op geworden. Waardoor je dus ook mensen die misschien 2 jaar geleden niet van lezen houden, wel BookTok soms krijgen. En dus wel eens van, oh, dat is leuk, ik ga ook lezen.
Is dat dan een soort een hashtag?
Het is eigenlijk een hashtag inderdaad.
Ja.
En gewoon een aantal filmpjes die als je eentje mee liked of zo, dan krijg je er meer.
Okay. Natuurlijk,
want zo werkt het algoritme.
Ja, oké. Nou, weten we het ook weer.
En wat wel het ding is bij BookTok is dat er heel vaak, zeg maar, dan elke maand zijn er 5 boeken waar ze het heel veel over hebben.
Okay.
Dus het is niet heel erg heel divers lezen. Nou ja, wel divers zitten vaak donkere auteurs tussen en alles. Maar dus niet dat ze heel veel verschillende boeken aanraden.
En hoe komt dat dan?
Doordat in het algoritme wat er eigenlijk gebeurt is... dit is een beetje... Zoveel weet ik niet van algoritmes. Maar volgens mij wat er gebeurt is... als ik 1 keer een video like waar ze het hebben over Six of Crows... krijg ik dat vanuit het algoritme denkt, ah, dat vind je leuk. En dan krijg ik vaker video's over Six of Crows.
Ah, ja.
En daardoor, doordat het algoritme zo werkt, wordt eigenlijk, het is maar over een paar video's, heel veel gesproken.
Ja, maar het is dus niet zo dat per se BookTok heel beperkt is aan titels. Maar het is meer dat wat bereikbaar is voor jou op BookTok, of voor mensen op BookTok, vaak maar een paar boeken.
Inderdaad. Yes. Dus je ziet ook, als je een video maakt over een boek wat heel populair is, krijgt hij gewoon direct meer views, omdat het algoritme dat meer pusht.
Ah, interessant. Oké. Okay.
En daarom heb ik het dus over 2 boeken die heel groot zijn op BookTok. Of waren dit boek zo weer een beetje weggezakt. We hebben het over They Both Die at the End en The Song of Achilles. Die heel veel met elkaar gemeen hebben, want het zijn 2 boeken die allebei gaan over 2 jongens die op elkaar verliefd worden en aan het einde allebei doodgaan. Maar bij het ene boek moest ik wel huilen en bij het andere boek niet. En ik zat te denken, waarom is dat nou?
Bij welke?
Ik moest bij The Song of Achilles huilen.
Ja.
Dus ik ga vertellen waarom.
Ja.
Ja.
Wij zijn benieuwd.
De clue. Wat het eigenlijk is The Song of Achilles voelt pijnlijker voor mij, omdat het meer hun schuld is.
Wat is meer?
Dat ze doodgaan.
Oké.
Okay. Bij They Both Die at the End heeft het heel erg de vibe van, oh, we zijn zo zielig, we zijn pas 17 en nu door het lot gaan we dood. Boehoe.
Dus er staat eigenlijk niet zoveel op het spel voor de personages. Bull, ze gaan natuurlijk dood, maar
ja,
en ze hebben zelf niet een keuze te maken.
Ze hebben niet echt een keuze te maken. Nou ja, is nog een beetje debatable, I guess. Maar inderdaad, het is een beetje van, okay, want dit hele plot is... ze krijgen op een gegeven moment allebei een belletje. Het is in een dystopische wereld. Okay, jij gaat binnen 24 uur dood. Want het is een wereld waarin je dus te horen krijgt op de dag dat je doodgaat.
Dit is They Both Die at the End.
Ja. En dan gaan ze op een app, wat heel sneu is, waar mensen die allebei nog een dag te leven hebben, elkaar kunnen ontmoeten om er nog een mooie dag van te maken. Het is echt heel sneu. dan moeten ze elkaar daar. En dan gaan ze de hele dag gaan ze allemaal dingen doen. En dan worden ze verliefd en dan gaan ze dood. En het is ook verdrietig. Want je bent zo van, oh, ze zijn net verliefd. Maar het is ook een beetje van, ze gingen toch wel dood.
Het klinkt een beetje alsof ze een heel leuk... Oh, hij is het, hè?
Ja.
Alsof hij een heel leuk verhaalconcept heeft bedacht. Van, oh, dit zou heel grappig zijn. Maar dat het eigenlijk gewoon alleen maar een leuk verhaalconcept is. En moeilijk is om te schrijven tot een roman.
Ja, en wat het ook het ding is. Ze komen tijdens het boek... bijna bij, zeg maar, alle mensen die ze tegenkomen, krijg je ook een heel kort hoofdstuk uit hun perspectief. Dus bijvoorbeeld, oh, mijn partner kreeg vandaag een belletje en bla bla bla. Of, ik heb ook een belletje gekregen en bla bla bla. En zo vlecht het allemaal een beetje door elkaar. En waar ik op een gegeven moment last van had, is dat ik was er van, ik vind eigenlijk bijna al die andere mensen interessanter dan de hoofdpersoon op dit moment. Maar bij The Song of Achilles, weet je, we kennen de Ilias, gaat het over Patrocles en Achilles, die samen opgroeien, verliefd worden en dan naar Troje gaan en daar vechten en doodgaan en whatever. En daar voelt het voor mij veel pijnlijker, omdat ze uiteindelijk doodgaan door heel erg gewoon menselijke fouten. Dingen als overmacht of te veel trots hebben, weet je wel? Of niet willen toegeven dat je geen gelijk had. En daardoor gaan ze uiteindelijk dood. En dat voelt voor mij veel pijnlijker. Want ik ben zo van, oh, maar dit was te redden, weet je? En nu is het door iets wat heel menselijk is, maar toch heel dom. Ga je nu dood?
Ja. Dus daar is de tragedie is daar gewoon veel, veel scherper.
Ja. 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 En dat is ook dus...
Mag ik nog een vraag stellen over They Both Die at the End?
Ja.
Omdat het me zo doet denken aan een film, Last Night.
Oh, dat ken ik niet.
Daarbij vergaat de wereld. Mm-hmm. Iedereen weet dat.
Ja.
Dat is ook al een paar maanden bekend. En je volgt inderdaad ook een personage die door de stad gaat en allerlei andere mensen ontmoet.
Mm-hmm.
Maar dat gaat heel erg uit van, ja, we weten het al of zo. Daar gaan we niet meer om huilen.
Ja.
Wat de opdracht van het personage is, inderdaad, wat jij net ook zei, om er nog iets van te maken of zo. En ik vroeg me eigenlijk af of Adam Silvera wel, of het boek dan ook inderdaad echt wil nog steeds dat je de hele tijd treurt omdat die mensen doodgaan.
Nou, wat volgens mij er eigenlijk gebeurt is, je leert ze kennen op het moment dat het allebei niet zo lekker met ze gaat.
Yeah.
Dus de ene is net een vechtpartij geweest waar de politie achter hem aan zit of zo, en de ander, weet ik niet meer, ook ingewikkeld. Dus dan ben je eigenlijk van, oké, het is gewoon heel treurig. Maar dan die hele dag gaan ze dingen doen en worden ze verliefd op elkaar. En dan ben je van, oh, ze worden toch nog gelukkig. En dan op het moment dat ze eindelijk zijn van, oké, we zijn weer gelukkig, gaan ze dood. Dus dat is waar het verdrietig hoort te zijn. Maar ik ben een beetje van,
het is gelukt.
Het is gelukt.
Precies. Yeah.
Je, ik weet je, ik wist van, ja, ik wist dat je doodgaat. Yeah. Dat wist natuurlijk ook bij Song of Achilles. Maar daar is het toch van, je had ook dood kunnen gaan door echt, zeg maar, iets wat haast meer pech is dan je eigen schuld. Yeah. Weet je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het.
Ja.
Yeah.
En dat had ik dus ook toen ik The Fault in Our Stars aan het lezen was.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment zei een Engels student tegen mij, dit is het boek wat mij het allermeeste heeft laten huilen ooit. Ik was van, oh, mij eigenlijk helemaal niet. Want weet je, het boek is, gaat zo erg al uit van, oh, we zijn allebei aan het vechten met kanker en we hebben het misschien niet lang meer. Dat het al zo erg een soort feit is. En we zijn van, oké.
Ik vraag me af of dit is, ik weet niet, hè, ik ben niet zo goed met begrippen.
Ja.
Maar ik vraag me af of je dit dan melodrama zou noemen. They Both Die at the End and The Fault in Our Stars. En The Song of Achilles een tragedie. Dat je, dus dat het melodrama erin zit, dat je bouwt op het drama en dat het steeds erger wordt, omdat je steeds grager wil dat die mensen alsmaar gelukkig worden, terwijl je al vanaf het begin weet. Dus er is vanaf het begin een soort van, het drama ligt er al in.
Ja.
En bij The Song of Achilles, daarbij is het einde al voorspeld, maar is er nog zoveel, ja, ik weet niet, inderdaad meer een soort handelingsperspectief in de keuzes die je kunt maken.
Ja.
Dus waardoor je meer in het drama meegaat in plaats van dat het drama van tevoren al vast ligt.
Ja, ik denk dat dat waar is. En wat er ook nog is dat zowel in The Fault in Our Stars en in They Both Die at the End zijn zo heel erg neergezet. Wij zijn de perfecte 17-jarigen die zo'n triest leven hebben en we zijn onschuldig en we zijn goed en lief en toch gaan we dood. En bij de Song of Achilles ben je van, ja, het zijn ook eigenlijk gewoon allebei een beetje lullen. Weet je? Die Achilles is echt een idioot en je bent van, ja, je bent ook gewoon heel irritant. Maar toch, weet je, dan maakt het haast nog gelaagder dat je uiteindelijk doodgaat, weet je?
Mm-hmm.
Omdat je ook bijna ondanks jezelf toch om hem gaat geven.
Ja, en dat heeft ook te maken met de vertelling. Want het wordt dus verteld van Patrocles. En die is hartstikke verliefd op Achilles. Waardoor hij alles is van, oh, hij heeft mensen vermoord, maar het is oké, want hij is zo mooi. Weet je? Dat je bent dus van, Weet je, ik zelf zie wel, hij is een lul. Maar je gaat dan omgeven door hoe het is verteld. En doordat ze dus ook niet een soort heel erg verhaal zijn van... Oh, wat zijn wij sneu. Want wij verdienen dit niet. Terwijl je bent van, ja, het is ook logisch. Als je een stad gaat aanvallen, dan ga je dat misschien niet overleven.
Ja.
Weet je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, ik vind het ook een heel mooi onderscheid.
Dank je.
Ja.
En ik had eenzelfde soort ding dan dus bij de Crooked Kingdom. Ja. Oftewel, Kraaien Koninkrijk in het Nederlands. Want daar gaat op een gegeven moment... dit is wel een beetje een spoiler.
Mag ik heel even iets tussendoor zeggen voor de mensen die het niet kunnen zien? Luc heeft nu Kraaien Koninkrijk op hetzelfde stapeltje gelegd als de Song of Achilles. Dus dat zegt iets over de uitkomst van dit verhaal.
Ja. Daar vond ik het ook... om dezelfde redenen als bij The Song of Achilles pijnlijker. Want eigenlijk gaat... dit is het tweede deel van de serie. De hele serie gaat over 6 criminelen die alles gaan overvallen en whatever.
In een andere wereld.
Hè? In een andere wereld. Het is een fantasywereld. Een beetje ook zeg maar middeleeuwachtig qua wat ze hebben.
Zijn het criminelen die alles overvallen om er zelf rijker van te worden? Of hebben ze nog andere nobele motieven?
Nee. Vooral mezelf verrijken te worden.
Ja, ja, ja.
Nou, op een gegeven moment zijn ze ook wel een beetje nobel, maar zijn vooral van eigen belang, let's go.
Het zijn geen Robin Hoods.
Nee. Dus zie je weer dat een beetje, oké, ze zijn ook wel een beetje unlikable. Maar wat daar ook is, daar gaat op een gegeven moment een van de mensen uit die crew gaat dood. Omdat hij zelf gewoon een inschattingsfout maakt tijdens zo'n missie. En dat maakt het dan gewoon pijnlijker.
Ja.
Omdat je bent van... Weet je, het is ook heel onwaarschijnlijk dat deze 6 mensen zoveel dingen doen en ermee wegkomen. Dus natuurlijk gaat er eentje dood. Maar dit is gewoon zo'n nare manier om dood te gaan. En dan doet het mij meer pijn.
Mm-hmm.
Dan is het niet zo van, oh wat sneu. Dit is een heel zielig verhaal. Maar meer zo van, dit is gewoon pijnlijk dat ze niet doodgaan.
In wat je zegt neem ik nog een ander onderscheid waar. Namelijk... de boeken waar je niet van gaat huilen, dat zijn boeken waar je zeg maar als een soort toeschouwer bij het leed van de personages bent. Terwijl in de boeken waar je wel van gaat huilen, ben je meer een soort van deelnemer. Ik merk dat je dat betrekt op wat dan jezelf heet. Wat je jezelf zou kunnen noemen. Of in ieder geval op het echte leven.
Maar wat daar het grappige aan is, is dat het de boeken zijn waar de mensen niet zo heel goed in zijn. Dat het niet de perfecte
precies,
mensen zijn.
Ja.
Waar je je mee kan identificeren. Wat dus heel veel zegt over hoeveel, denk ik, over hoeveel diepgang het heeft als je een soort perfecte personages maakt. Want dan kan je dus als lezer dan wel met bewondering naar kijken misschien. Of een soort van, oh wat zielig. Maar je kan het niet met jezelf, je kan jezelf er niet mee identificeren. Want je bent zelf een mens, dus je bent niet perfect.
Ja.
Ja, zeker ook omdat dus die boeken met die perfecte personages, dus dan... Voldemort Stars en They Both Die at the End. Dat zijn de boeken die qua setting het meest lijken op de wereld van nu. Van de boeken die ik hier nu heb. Maar daardoor voelt het inderdaad haast nog onrealistischer als ze zo perfect en mooi en zielig zijn. En van, ik heb voel dat in de wereld waar ik in leef, ik niemand ken die zo weinig flaws heeft of zo. Of zo alleen maar heel mooi en zielig en sneu is. En dan in de andere boeken, waar ik wel moest huilen, is het veel meer van... weet je, het is ergens is het nu logisch dat je doodgaat. Weet je? Natuurlijk, je maakt een fout, je gaat dood. Maar dan voelt het dus haast ook dus rechtvaardiger. En daardoor pijnlijker.
Grappig, ja.
En, want even over... Ik heb beide boeken natuurlijk niet gelezen, maar als je het over Griekse tragedies hebt... dat zijn wel inderdaad ook verhalen waarvan je gewoon weet, als je daarin gaat, dit loopt zo fout af als het maar kan.
Ja.
Maar wat ik je daarover hoor zeggen is dat je aan het einde eigenlijk ook wat je hebt vergaard als lezer, is dat je ook ziet van, oh wacht, het had ook heel anders kunnen lopen.
Ja.
Terwijl aan het begin, je begint eraan met, dit kan niet anders lopen.
Ja.
En dan loopt het niet anders, maar je denkt wel, het had heel erg anders kunnen lopen.
Ja.
En dat is natuurlijk... afgrijzelijk.
Ja.
Daar zou ik ook van gaan huilen.
Ja. Mensen maken keuzes eigenlijk.
Ja, ja, het is ook, precies. Het ergste eraan is dat je het zo gewoon zo erg niet kwalijk kan nemen ook. Weet je, ik zou ook heel erg overmoedig worden als ik nooit verlies. Weet je, zoals Achilles. Ik zou ook een verkeerde inschatting maken als ik al wekenlang alles aan beroven ben. Weet je? En daardoor, dus weet je wat je zegt, dan ben je meer van, oh, dat zou mij ook kunnen overkomen haast.
Ja.
Dan voelt het dus pijnlijker.
Ja. Ja.
Mooi.
Ja, mooi. Mooi, ja.
Mooi. Ja. Leuk. Ik krijg nu heel veel zin om die Bardugo te lezen.
Oh, dat moet je zeker doen. Moet je zeker doen.
Leuk. Alright.
Oké. Okay. Maar
ik ben eerst nog iets anders aan het lezen.
Vertel.
Nou, ik zal het je laten zien. Het heet Rusteloos van Kasper Lukkerhof. Ondertitel Gestrand in het land van Boeddha. Kasper Lukkerhof is zoon van boekhandelaren. Heeft zelf ook in een boekhandel gewerkt. Heeft in een boekenpanel gezeten van DWDD. Maar hij is ook indoloog, denk ik dat je dat noemt. Hij heeft Hindi gestudeerd. En op een gegeven moment besluit hij een boek te schrijven over Boeddha. Of tenminste, dat wordt hem gevraagd door zijn uitgever. En hij denkt, ik heb de perfecte invalshoek. Ik ga Boeddha ontmaskeren als een gevaarlijke sekteleider en een soort van verkeerde guru. Dus hij vertrekt naar India, maar loopt vast in zijn onderzoek. Dit staat allemaal achterop, dus ik verklap niks. En gaat dan naar Nepal en wordt daar bibliothecaris van het grote boeddhistische onderzoekscentrum dat ergens in de geboorteplaats van Boeddha is gevestigd. En ik vind het echt een heerlijk boek. En ik dacht, waarom vind ik het nou zo? Hij kan heel goed schrijven. Hij kan heel goed zichzelf bijna objectief neerzetten als een beetje sneuwe jongen. Ja. Zijn relatie is net uit. Hij heeft een veel te groot project aangepakt. Hij loopt een beetje met zijn ziel onder de arm. Dat vind ik heel knap. Het zit ook heel erg in die trope, zou je kunnen zeggen, van volgens mij is het een soort genre van mensen die naar Azië trekken om zichzelf te vinden. En dat kan volgens mij twee kanten op gaan. Of het wordt een soort The Beach-achtig verhaal over jongeren die naar Thailand gaan en daar ondanks al het zuipen toch een soort geestelijke verandering doormaken. Of het wordt een, en ik vond verlichting bij Boeddha. Als zulke boeken goed zijn, dan zijn ze heel leuk, omdat het dan, omdat die verlichting altijd mislukt, een beetje. En dat voel je hier ook aankomen. Ik ben nu halverwege en hij zit in die bibliotheek van dat instituut. En hij is de enige die daar ooit komt, überhaupt. En hij beschrijft de situatie hal na hal na hal, gevuld met boeken over boeddhisme. Hmm. In allerlei verschillende talen. En hij wordt daar de bibliothecaris. Hij moet daar de catalogus gaan opmaken. En hij denkt, hoe moet ik nou die blok boeken in het Tibetaans? Hoe moet ik die in godsnaam gaan catalogiseren? Want ik kan dat niet lezen. En het is dus een gigantisch instituut.
Hmm.
En er werken 3-4 mensen. En er komt nooit iemand. En het is bijna uit de film.
Ja.
Ik hou heel erg van boeken die gaan over Nepal, over India, over China. En dit is daarin echt een aanrader.
Oké.
Zo.
Dan zijn we aan het einde beland
bijna
van deze podcast. Maar niet voordat ik iets voorlees. Jij bent de gast.
Oh, oké. Okay.
En ik heb de afgelopen weken een beetje op en af met je meegeleefd met je eindexamen.
Ja, ja, ja.
Waarvoor je bent geslaagd.
Ja, inderdaad.
En dan dacht ik, wat las ik nou destijds? Waarmee ging ik de wereld in? Nou, dat is dit van J.C. van Schagen. Het heet Narrewijsheid. Het is een gedicht in 4 delen of zo. Ik ga hem niet helemaal doen, alleen maar het eerste deel. Niets is dat niet goddelijk is. Daarom wil ik niets uitzonderen. Ik geef geen namen. Ik laat adel en schoonheid liggen. Ik vraag niet naar recht. Ik blijf niet staan bij slecht en lelijk. Goed en deugdzaam gaan mij niet aan. De regen regent over bos en zee en over de stille velden. In de slootjes regent de regen. Op de verre buitenwegen en op het zinken platje van de keuken. In de vuile gootjes van de binnenstad regent de regen en de regen regent op de keetjes van de burgerwacht. En op het trottoir met de natte krant, de uienschil en het lucifertje. De gevangene in zijn cel hoort de regen. De moeder staat voor het raam met haar kindje. De kelner staart in de regen door de spiegelruit voorbij het kleintje koffie. De politicus loopt op en neer in zijn kamer en bedenkt wat hij zeggen zal, maar hij blijft staan en luistert naar de regen. De regen regent over de schepen in de havens, over het station en de emplacementen, over de fabrieken buiten de stad en over het oude paard van de kolenwagen aan de overkant. Zachtjes ritselt de regen in de graskantjes van de weg. Hij leekt langs de planken van het fietsenhok en langs het warme gezicht van het schoolmeisje. Langs het gelaat van de oude man die heeft lief gehad. Langs de vale gezichten van de chauffeur en de journalist met zijn potloodje. Op de rode pannendaken der oude huizen, op de afdakjes en de binnenplaatsen, in de steegjes en de hofjes en in de groene grachten van de oude stad regent de regen. Hij regent pokkenputjes in het kille strand waar het seizoen verkeken is. Op de dagen der hotels met de rood pluche kamertjes regent hij over de lege ambtenaarsbuurten en de bouwterreinen, op de tramremise en de kar van de bakker, op de werkman van het sintelpad. En er is een diepe, zwarte toon gekomen in de dingen, oud en dromerig en vertrouwd. Zo regent de regen, daarom geef ik geen namen. Ik ga maar en ben.
Mooi. Oh, heel mooi.
Heel mooi, ja.
En gefeliciteerd.
Dank je.
Dat was het, de zesde aflevering van De Lezers van Over het Water.
Ja.
Met mijzelf, Joost Baars, Lot Doesen en onze zeer hooggewaardeerde eerste gast, Luc Tepen.
Oh,
yeah. Deel deze podcast, abonneer je via de gebruikelijke kanalen en tot de volgende keer.
En volg ons op Instagram.